Ik denk dat ik weer een woord heb van de Heer. Ik geloof daar met mijn hele hart in. Weet u waarom? Omdat God wil spreken. En omdat God het absoluut niet aan mijn wijsheid wil overlaten. Anders wordt het helemaal niks. Dus ik hoop dat u er klaar voor bent en dat u zich openstelt. Voor degenen die dat willen, u kunt al opslaan Jesaja 11. Jesaja 11, 5 versen, bekend gedeelte althans, voor een aantal onder ons. Jesaja 11. Jesaja wordt wel de evangelist genoemd onder de profeten. En ik ben het er helemaal mee eens. Want niemand spreekt zoveel over Jezus. Althans, hij noemt hem geen Jezus, maar het gaat zo overduidelijk over Jezus. Als Jesaja. En vandaar dat hij de evangelist wordt. Hij is wel, eigenlijk zou je hem de vijfde evangelist kunnen noemen. En in de MBG staat de Messias en het Vrederijk. Dat staat in de MBG-vertaling. En we gaan 5 versen lezen. En focus, want ik denk dat het heel interessant zal worden. En we zullen opnieuw meemaken en bemerken hoe betrouwbaar het woord van God is. Hoe absoluut betrouwbaar. En Jesaja die profeteert daar en hij zegt, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringe in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen van het land in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen. En hij zal de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. In de herziende statenvertaling staat het zo. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. Er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. Nou, waar staat die afgehouwen tronk van Isaï voor? Waar staat die voor? Wel, de afgehouwen tronk van Isaï staat voor het vervallen huis van David. Want als het twijgje voortkomt, dan is die trotse boom die het huis van David voorstelde, inmiddels verworden tot een stronk. Nog maar een heel klein beetje is er van over. De luister en de glorie van het huis van David zal weg zijn. En als de situatie van het huis van David er zo voor staat, dan zal er een twijgje opschieten uit die stronk. Want Isaï is de vader van David. Daarom wordt er gesproken over het huis van Isaï. Kortom, het koninkrijk van David stelt niet meer zoveel voor als dit twijgje gaat opschieten, als dit twijgje opkomt. Maar de andere vraag is natuurlijk, wat is het twijgje? En misschien is het een open deur en toch is het goed om de vraag te beantwoorden uit de Bijbel zelf. Wat is het twijgje? Waar gaat het om? We gaan daarvoor naar onze eigen tekst en dan wel naar vers 2. Want daar vinden we de aanwijzingen die ons de weg wijzen naar de identiteit of de betekenis van het twijgje. In vers 2 staat, op het twijgje zal de geest van de Heere rusten. Op het twijgje zal de geest van de Heere rusten. Dat is een hele belangrijke aanwijzing. Want niet op heel veel mensen rust de geest des Heren. En zeker niet in die tijd. Maar op dit twijgje zal de geest van de Heer rusten. En we moeten, of de meeste, of een aantal, moeten meteen denken aan Johannes 1 vers 32. Hè? Waar de evangelist vertelt over wat Johannes de Doper zei hoe hij erachter kwam dat Jezus de Messias was. Want dit is wat Johannes de Doper zei. Hij zei, ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalde als een duif uit de hemel en hij bleef op hem. Johannes de Doper had een visioen gekregen waarin God de Heilige Geest symboliseerde door een duif en die kwam uit de hemel in dat visioen en hij daalde op een gezicht, op een persoon en Johannes zag het gezicht van die persoon. En daarom wist hij, dat is de Messias. Op wie u de geest ziet neerdalen en blijven. Deze is het die doopt met de Heilige Geest. Jezus zou later ook zelf vertellen dat de geest van de Heer op hem rustte. Want in Lucas 4, daar leest hij uit de boekrol van Jesaja. En dit is wat Jezus dan leest over Jesaja. Hij zegt, de geest van de Heer is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft, waarom? Om aan armen het goede nieuws bekend te maken. De geest van de Heer, zegt Jezus, of leest die liever gezegd, is op mij, om aan armen het evangelie te verkondigen. En dan zegt hij dit, heden is dit schriftwoord van Jesaja 8 eeuwen geleden voor uw oren vervuld. Ik ben het, de geest van de Heer is op mij. Wat is dat voor geest? Ik heb hier geschreven, nou ja, het staat in de tekst, maar ik heb het nageschreven. Het is de geest van wijsheid. Het is de geest van verstand. Het is de geest van raad. Het is de geest van kennis. En kijk wat Paulus later schrijft over deze kennis, over dit verstand. Hij schrijft aan de gemeente van Colossensen. Dan schrijft hij over Christus. Christus in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. In wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Christus in wie al de schatten van kennis en wijsheid zijn verborgen. Al de schatten van kennis en wijsheid zijn in Christus. Daarom zegt hij ook, meer dan Salomo is hier. Salomo is niks vergeleken bij Jezus. Hij was de wijste man ter wereld. Maar hij is niets vergeleken bij Jezus. Want in Jezus, zegt Paulus, wonen al de schatten van kennis en wijsheid lichamelijk. In vers 3 lezen we, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. En hoor wat Jezus zegt in Johannes 4, vers 34, als de discipelen bij hem komen, ze hebben eten gehaald. En zeggen, meester, rabbi, eet, eet. Kom, eet, we hebben eten voor u. En dan zegt Jezus dit, mijn spijzen is de wil te doen van degene die mij heeft gezonden. Met andere woorden, mijn primaire levensbehoefte waarvoor ik leef is de wil van God te doen. Dat is als spijzen voor mij, dat is zo belangrijk, zo belangrijk als eten en drinken voor jullie zijn, zo belangrijk is het, nee nog belangrijker, dat ik de wil van God doe. En we lazen in de profetie zijn, hoe hebben Jesaja het vermeld? Zijn lust zal zijn, zijn lust, zijn trek zal zijn. In de vrezen des Heren, in het ontzag voor God, daar is zijn lust in. En later zegt Jezus, mijn spijzen is de wil te doen. Wow. Daarom kon God ook zoveel door Jezus doen. Wij roepen vaak in het Westen, wij walgen van die spijzen. Net als Israël. Maar mensen, laten we ervan genieten. Laten we ons daarin verlustigen. Laten we het leren eten. Laten we het leren appreciëren. Laten we fijnproevers worden. Er is nog een belangrijk vers. Vers 3b. Daar staat, hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien. Hij zal nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten. Hij zal de mensen niet naar hun ogen zien. Hij zal niet komen met vleierij. Hij zegt op zijn Amsterdams gezegd, hij is recht voor zijn raap. Hij zegt waar het op staat. En dat zien we ook heel mooi gedemonstreerd. Ik ga het even zo oplossen. Dan gaan we voor even naar Matteüs 22. En daar zien we zijn tegenstanders. En die geven een getuigenis van Jezus en dat komt precies overeen met 3b. Matteüs 22, vers 15 tot en met 22. We gaan dat even lezen. Hoor hoe die tegenstanders bij Jezus komen. Ze zeggen dit. Toen gingen de Farizeeën, dat zijn zijn tegenstanders, heen en ze beraadslaagden hoe zij hem in een strikvraag konden vangen. En zij zonden tot hem hun leerlingen met de Herodianen, die zeiden, Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg Gods in waarheid leert. En dat u zich aan niemand stoort, want u ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons dan, wat dunkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus doorzag hun valsheid, want in hem woont al de kennis en het inzicht van God lichamelijk, hebben we gelezen. Doch Jezus doorzag hun valsheid en zei, wat verzoekt u mij, huichelaars? Toon mij een geldstuk voor de belasting. En zij brachten hem een schelling en hij zei tot hen, wiens beeldenaar en opschrift is dit? En ze zeiden van de keizer. Toen zei hij tot hen, geef dan aan de keizer wat des keizers is, maar geef aan God wat van God is. Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij lieten hem verder ongemoeid. Mooi hè? Hij is de wonderbare raadsman. Hij hoeft niks voor te bereiden. Zij hadden zich rot geprakticeerd hoe ze een strikvraag konden bedenken. Hier kon hij geen kant op. Zou hij zeggen, we hoeven de keizer geen belasting te betalen? Dan zouden ze hem hebben aangeklaagd, want de Herodianen waren niet voor niks meegekomen. Dat waren onderdanen van koning Herodes. Dus bij een uitspraak van, ik ben de zoon van God, ik hoef geen belasting te betalen, hadden ze hem direct gearresteerd. Had hij gezegd, ja, de keizer, daar hoopten ze op, je moet de keizer belasting betalen, hadden ze gezegd, zie je wel, je kan nooit de zoon van God zijn, want de zoon van God betaalt geen belasting aan de keizer. Maar zie hoe meesterlijk Jezus, hij heeft het niet voorbereid, hè, hoe hij hier uitkomt. In hem woont al de volheid en kennis van God lichamelijk. Op het laatst staat er, en ze dorsten hem niets meer te vragen. Iedere keer kregen ze lik op stuk. Ze dorsten hem niks meer te vragen. Ze dachten, met Jezus, we komen, prijs God daarvoor. Maar waar het mij om gaat is dit. Want ik dwaal weer af, maar het is met predikers zo. Die dwalen vaak af. Maar wel voor het goede doel. Dit wou ik even met u lezen. Meester, zeggen zijn tegenstanders. Zijn tegenstanders, hè? Dus dit is wel heel betrouwbaar. Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg Gods in waarheid leert. En dat u aan niemand stoort, want u ziet de mensen niet naar de ogen. U bent geen pleaser. U kijkt niet naar wat voor ogen is. Hij zal de mensen niet richten naar wat zijn ogen zien of wat zijn oren horen. Hij heeft dat niet nodig. Want hij is God geopenbaard in het vlees en God ziet het hart aan. Zie je hoe die profetieën uitkomen? Dus de vraag is, wie of wat is het twijgje? Is het inderdaad Jezus? Zou het toch Jezus zijn? Jacob heeft over dit twijgje geprofeteerd. Jacob was de kleinzoon van Abraham. En vlak voordat Jacob ging sterven, heeft hij geprofeteerd over de zonen van hemzelf. En dit is wat Jacob profeteert als het gaat over Juda. Want ik geloof dat Jacob over het twijgje geprofeteerd heeft. En dit is wat Jacob zegt. Hij zegt, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Nou, de scepter symboliseert een staf met vorstelijke autoriteit en macht. Als je een vorst bent met macht, dan heb je een scepter. Het is niet zomaar een staf, een scepter is symbool van je macht. En onder inspiratie van de Heilige Geest profeteert Jacob en hij zegt, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de heerserstaf tussen zijn voeten. Het blijft niet altijd zo, totdat wie? Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Silo overstijgt de grenzen Of treed buiten de grenzen van Israël, want deze silo zullen de volken gehoorzamen. Dat is interessant, want Israël dacht altijd, wij zijn het uitverkoren volk en het draait om ons. En dat leek ook zo, ik begrijp dat wel. Maar hun profeten hebben al aangekondigd dat het niet altijd bij Israël blijft. Ja, Israël doet mee. En laten we nooit de fout maken dat God Israël heeft afgeschreven. Dat is niet waar. God heeft een plan met Israël. Maar in dat plan zijn wij ook betrokken, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Het twijgje is Silo. Juda is de stam waaruit David kwam, waar over geprofeteerd werd dat er een twijgje zal voortkomen uit de tronk van David. Van Isaï moet ik zeggen, de vader van David. En zo zien we dat wat God ook zegt door Amos, hij zegt de 10 dagen zal ik de vervallen hut van David oprichten. Dat profeteerde Amos. Dus die vervallen hut van David kun je vergelijken met het andere beeld, de tronk, dat wat nog over is van het koninkrijk. Te 10 dagen ga ik die vervallen hut ga ik opnieuw opbouwen, ik ga hem oprichten. En laten we nog eens naar een andere tekst kijken. Vinden we ook in Jesaja 42 vers 1 tot en met 7. Want het twijgje, Silo is het twijgje. En Silo komt uit de tronk van Isaï voort. Maar Silo is ook de knecht des Heren. Waar Jesaja over profeteert in Jesaja 42, de versen 1 tot en met 7. 7 moet ik zeggen, van mevrouw. 7. En we lezen daar. En o, mensen, 800 jaar voor Christus. Maar God vertelt hoe zijn Messias zal optreden. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene in wie ik een welbehagen heb. Hoor goed wat er staat. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hoor je dat? Hebben we gelezen, hè? Jesaja 5 of 11 vers 1 tot 5. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden tot, zie je, want hij wordt wel een keer geknakt aan het kruis. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht. En op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Zo zegt God de Heere, die de hemel schiep en hem uitspande, die de aarde uitbreidde met alles wat eruit ontsproot, die aan mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën. Het gaat hier om Silo. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Mijn knecht heb ik bij de hand genomen en ik zal hem stellen tot een licht voor de natiën. Dit is het twijgje uit de stam, uit de tronk van Isaï. Het gaat om hem. O, prijs de Heer. En wat zal hij nog meer doen? Hij is geroepen tot een licht der natie om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. Het gaat over het twijgje uit de tronk van Isaï. Het gaat over Silo, waar Jacob over profeteerde, totdat Silo komt. Hem zullen de volken aanbidden. Op zijn wetsonderricht, knecht des Heren, zullen de mensen wachten. Geweldig. Ik kan hier een uur over exegetiseren, maar ga ik niet doen. Dan raken we de draad kwijt. Eeuwen later wordt het twijgje geboren en zijn naam is Jezus. Hij wordt geboren. En maar een paar mensen hebben van hoger hand te horen gekregen wie hij werkelijk is. Allereerst natuurlijk Maria. En later Jozef, God moest wel ingrijpen. En heel opmerkelijk de herders. Want waarom is dat opmerkelijk? De herders hadden de laagste maatschappelijke positie in die tijd. De herders die hoorden er eigenlijk niet bij. Dus het was maar goed dat ze bij de schapen zaten. De herders stelden niet mee. Maar juist aan hen stuurt God zijn boodschappers. Daarmee is de toon opnieuw gezet. Dat God de hoogmoedige weerstaat, ook in deze wereld. Maar de nederige geeft die genade. Hij gaat naar de herders. De outcasts. En die krijgen het te horen. Zij mogen op audiëntie. Dat is onze God. Die de hoogmoedige weerstaat. Die de wijze vangt. Wijs in eigen ogen, in hun sluwheid. Hij weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft die genade. De hoogmoedige praatjesmakers. En natuurlijk ook Simeon en Hanna, Messias verwachtende Joden. Zij verwachten de vertroosting van Israël. Van Hanna staat, nadat ze 7 jaar met de man getrouwd was en hij overleed, ging ze naar de tempel en daar staat, en daar diende zij de Heere, de God van Israël, voortdurend met bidden en vasten. Er staat, ze diende de Heere. Wij zouden zeggen, met ons Grieks verlichte denken, ze verdeed haar tijd in het huis van God. Ze had beter iets nuttigs kunnen doen. Maar de Bijbel getuigt, ze diende de Heere. En Simeon was een man en die had van de Heere te horen gekregen dat hij niet zou sterven voordat hij de vertroosting van Israël zou zien. En hij kreeg hem te zien. Niet met pracht en praal, met toeters en bellen, maar als een klein hummeltje. God, die mens werd, vlees en bloed aandeed. Johannes 1 vers 3. Johannes 14. 1 vers 14. Het woord is mens geworden. Bethlehem, Efrata, al ben je klein in de geslachten van Juda. Al ben je nederig. Weer nederig. Uit u zal mij voortkomen. Ik ga uit je voortkomen, Bethlehem. Maar mijn oorsprongen zijn van ouds, van eeuwige dagen af, van voor de grondlegging der wereld. Toen er nog geen sterren waren, geen atomen, toen was daar de Logos. En de Logos heeft alles gemaakt en de Logos is mens geworden. Als jullie komen op de première, half januari, dan zal je de eerste 23 versen geëxegetiseerd krijgen met mooie afbeeldingen van Paul. Mensen, dit verzin je niet. Het is geen reclame. En later kwamen nog eens de wijzen uit het oosten. Dat waren de echte wijzen, die kwamen. En die hadden door met wie ze te maken hadden. En ze lieten zich niet afschrikken door een armoedig gezin. Door minder dan modaal. Ze wisten precies voor wie ze kwamen, want ze waren echt wijs. Niet in eigen ogen, maar wijs op basis van openbaring. En ze gaven dat kind goud, wierook en mirre. Heel duur spul. Dan ben je wijs. Ze eerden zo Jezus. Ik heb hier geschreven, het leek om een gewone baby te gaan. Niets bijzonders. En ik heb niets tussen aanhalingstekens, want elke baby is bijzonder. Elk kindje wat geboren wordt en geluid maakt is bijzonder. Zelfs een kindje wat niet levend geboren wordt is bijzonder. En ik geloof met mijn hele hart dat zo'n kindje een bestemming heeft bij God. Durf ik te zeggen. Want God is genadig. Het leek om een gewone baby te gaan. Niets bijzonders, maar zijn moeder wist wel beter. Zijn moeder wist beter. Weet je wat Maria wist? Zij wist dat op een dag Gabriel aan haar was verschenen. En die zei, wees niet bevreesd, Maria. En dan vertelt hij zijn verhaal. En Maria is verbaasd. En ze krijgt te horen dat ze een zoon zal baren. En ze denkt, dat kan gewoon niet. En ze voelt haar buik. En ze denkt, dat kan niet. En ze zegt, hoe kan dat? Ik heb geen gemeenschap met een man. Hoe kan ik dan een zoon baren? En dan zegt de engel dit, Gabriel. De geest van de Allerhoogste zal je overschaduwen. De geest van God zal over je komen. En Maria heeft ontdekt dat na verloop van tijd ze dacht, ik word dikker. En ik eet toch niet meer dan ik normaal eet. Ik weet niet of ze dat gedacht heeft, maar dat stel ik me zo voor. En ze werd nog dikker. En ze begon te voelen. De geest van God deed dat. Dankzij de geest van God zitten wij hier, mensen. Anders waren we nog steeds stof. Was het een koude bedoeling, hoor. Waren de dagen voor kerst, die bestonden niet eens. Het was heel donker waren. Maar we zijn geen stof meer. We zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Ja, de geest van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En ze heeft bemerkt dat zonder de tussenkomst van een man zij in verwachting raakte. En zo komt het twijgje in de wereld. En zo gaat hij de hut, de vervallen hut van David, oprichten. Zo gaat die tronk weer nieuw leven voortbrengen. Maar er staat, wat hebben we gelezen, hoe gaat hij zijn koninkrijk vestigen? Hij gaat dat doen door recht en gerechtigheid. En dat duurt langer dan dat je je koninkrijk vestigt met geweld. Er was een grote strijder, een groot generaal. En die heette Alexander de Grote. En ik geloof in 8 of 13 jaar, ik weet niet. Maar een hele korte tijd veroverde die de hele toenmalige geciviliseerde wereld. Ongelooflijk hoe knap dat is. Want ze hadden geen voertuigen zoals wij. Maar ze veroverden die hele wereld. Maar wel met geweld, wel met bloed, wel met dood en verderf. Maar deze koning vestigt zijn koninkrijk door recht en gerechtigheid. Dat duurt langer. En hoe werkt dat koninkrijk? Ik ga het toch demonstreren. Zo werkt het koninkrijk. God heeft een uitnodiging voor alle mensen. God zegt, ik heb vredesvoorwaarden. Ieder mens die wil, kan met mij vrede maken. Ieder mens. Maar dit zijn de vredesvoorwaarden. Er zijn geen andere vredesvoorwaarden dan die ik stel. En Jezus is de vredevorst. Wil je bij mij komen, zul je toch via Jezus moeten komen. Daarom zegt Jezus ook, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Kijk maar naar de DVD, waarom het zo is, wedergeboorte. Wij kunnen ons namelijk, ook kijkers thuis, wij kunnen ons niet opwerken naar God. Dat kan niet. Wij zullen nooit voor God aangenaam worden dat God zegt, ja, ik moet je wel binnenlaten. Want je hebt zo geweldig geleefd, want dat doen we niet. Wij kunnen nooit aan Gods rechtseisen voldoen. En daarom staan we schuldig tegenover hem. Dus als wij een schuld niet kunnen betalen, hebben we een probleem. En als we van het probleem af willen, wat moeten we dan doen? Als we niet kunnen vluchten, want we kunnen niet vluchten. Dan zijn we afhankelijk van één ding, genade. En het is die genade die God ons allemaal aanbiedt. Alleen hij kon die genade niet zomaar geven, die kwijtschelding. Want God is een volmaakt wezen, een volmaakt, rein, hemels, heilig wezen. Dus hij moest iets doen om die genade in alle gerechtigheid te kunnen aanbieden. En daar komt Jezus om de hoek kijken. Daarvoor moest het twijgje komen uit de tronk van Isaïe, de knecht des Heren, Silo, op wie de volken hopen. Zo is hij gekomen. En wij zijn levende getuigen, ik ben een getuige. Want ik hoor bij de heidenwereld, vanuit de Joodse optiek ben ik een heiden. Ik ben blij dat niemand aan me roept, maar het is wel waar natuurlijk. Vanuit de Joodse optiek behoor ik tot de heidenen. Maar er staat in de profetie, op hem zullen de heidenen hopen. Nou, ik hoop op hem hoor. Ik heb mijn hoop op hem. Ik heb mijn hoop op Jezus. Ik hoop een hele hoop dingen. Maar mijn grote hoop, de Engelsen zouden zeggen, de blessed hope, de gezegende hoop, is Jezus. Dat is mijn toekomst. Weet u, over een paar dagen vieren we oud en nieuw, hè? Dat hoop ik tenminste. Maar er komt een moment, dan is oud en nieuw, bestaat niet meer. En ook kijkers thuis weer, want ik betrek jullie er toch in, dan zullen jullie zeggen, nou dat zullen wij niet meer meemaken. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ik het ga meemaken. Is het dan zo kort nog dat oud en nieuw opgeheven wordt? Nee. Dat kun je alleen zeggen als je eeuwig leven hebt. En ik heb eeuwig leven ontvangen door Jezus. Dus er komt een dag. En dan is er geen oud en nieuw meer, geen oliebollen, zeker geen knallen, geen 7 klappers, geen 100 klappers, geen 3 klappers, niks. Maar is de eeuwigheid begonnen, dan speelt de tijd niet meer en ik zal daar zijn door genade. Want dat is wat Jezus belooft, dat is wat het twijgje beloofd heeft. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het ook een paar keer bewezen. Hij heeft leven in zichzelf. Het twijgje. De knecht des Heren, Silo. Wij zijn onder andere de Nederlanders, maar je kan alle volkennamen innoemen. Noemen bedoel ik. Wij zijn de volken die op het wetsonderricht hebben gewacht. Hij is onze hoop. Als heidenen, onze hoop is op hem. Ik heb geschreven, hij kwam tot ons. Hij kwam met een missie die alleen hij kon voltooien. Niemand anders dan Jezus. Geloof niet, kijkers thuis, dat aan het einde van je leven, dat er een soort van weegschaal is waarin je goede daden tegenover je slechte daden worden gewogen. En als je maar genoeg goede daden hebt gedaan, die zwaarder wegen dan je slechte daden, dat God zegt, de weegschaal is al lang naar beneden geslagen. Hij is al lang uit balans. En die zegt schuldig. Maar God zegt, geen paniek, ik heb een aanbod. En ik hef het allemaal op in één moment, als je mijn vredesaanbod accepteert. Daarom zegt Jezus ook, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Hoe heeft hij hem gegeven? Zo van, ga jij ze eens even onderwijs geven, Jezus? Misschien leren ze het, misschien luisteren ze naar jou. Nee, hij heeft hem gegeven als het lam van God, dat de zonde van de wereld zal dragen. Op Goede Vrijdag is de prijs betaald. Hij is voor iedereen, want God discrimineert niet. Wie je ook bent, wat je ook bent, wat je gedaan hebt. Elk mens heeft genaderecht op dit aanbod. Maar je zult het moeten aannemen. Afgelopen dagen was het jarig, is geen hint. Heb ik iets gekregen? En ik heb het aangenomen. En omdat ik het heb aangenomen, is het van mij. Als ik het had geweigerd, had ik heel onbeleefd geweest, nummer 1. Maar ik had het ook niet in mijn bezit gehad. Komt alle tot mij, zegt Jezus, die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Vrede in je hart. En een eeuwige toekomst bij God. Bij wie het begonnen is, maar bij wie het ook zal eindigen. Alleen het eindigen bij God is oneindig. Maar ik ga het niet ingewikkeld maken. Hij kwam tot ons, heb ik geschreven. Hij kwam met een missie die alleen hij kon voltooien. Hij kwam in zijn eigen schepping. De hemel was niet leeg. Zie je ook op de première. Hij kwam met een missie. Hij kwam om weg te gaan naar Golgotha. Daar werd het fundament gelegd. Daar legde Silo, de Messias, de knecht des Heren, daar legde het twijgje het fundament. Zodat de vervallen hut van David kon worden opgericht. Maar niet alleen voor Israël, ook voor ons. Israël hoort er helemaal bij, want Israël is het volk van God. En God heeft nog een plan met Israël. Dus kom nooit met die belachelijke vervangingsleer. Want God heeft Israël niet afgeschreven. Dat is een ernstige fout die een groot deel van de kerk heeft gemaakt. Een grote zonde. Maar het is niet waar. Israël heeft een toekomst met God. Daarom is er zoveel te doen om Israël. Want we hebben iemand die heet de vorst van deze wereld. Satan. En die haat alles wat met God te maken heeft. Dat verklaart een hele hoop. Hij wordt de overste van deze wereld genoemd. Vergis u niet. Hij is de baas. Waarom? Omdat wij hem macht geven. Iedere leugen die wij uiten. Ieder mensenkind dat wij onderdrukken. Iedere hatelijke opmerking, iedere liefdeloze daad, verrichten we als het ware in dienst van de vorst van deze wereld. Maar wij moeten anders zijn. Wij moeten het kwade overwinnen door het goede. Daarvoor zijn we geroepen. Niet dat we de wereldvrede gaan realiseren, want te veel hardnekkigen zijn er op de wereld. Maar wel om te laten zien, dit is hoe het eigenlijk hoort. Hij is gekomen. Maar niet alleen voor Israël, ook voor ons. Kom, laten we aanbidden. Amen.